Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Psalm 40, het vierde vers. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, de versen 33 tot en met 56. Matteüs 27, vers 33 tot en met vers 56. Eerst luisteren we naar een gedeelte uit de belijdenis van onze kerk, en wel artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik herhaal, artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf en in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf een opofferende aan het kruis, aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Matteüs 27, de versen 33 tot en met 56. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die er geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 22, de versen 1, 4 en 7. Psalm 22, de versen 1, 4 en 7. Gemeente, we zijn gekomen aan Goede Vrijdag en daarmee ook tevens aan het laatste moment in de lijdensweken. Aanstaande zondag hopen we, die de Heer het geeft, stil te staan bij het wonder van Pasen. Het lijdensevangelie vormt het hart van de Bijbelse boodschap. Alle dieren die geofferd werden in het Oude Testament wezen heen naar de lijdende zaligmaker. In de volheid des tijds heeft de Heer Jezus zichzelf gegeven en hij is geboren om te sterven. Daarvoor kwam hij naar de aarde, om zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. Nu weten wij ook uit de Bijbel dat die lijdensboodschap voor de Joden een ergernis is en de Grieken een dwaasheid. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 1. Maar hun die geroepen zijn, is het een kracht Gods tot zaligheid, namelijk het iegelijk die gelooft. Zullen wij nu dat lijdensevangelie verstaan? Zullen we daar het nut en de baten van hebben? Dan zijn ons persoonlijk 4 dingen nodig. 4 dingen waar we misschien morgen en overmorgen nog eens over na kunnen denken. Dan moeten wij in de eerste plaats persoonlijk weten wat de zonde is in mijn leven. En hoe erg de zonde is. Dat die zonde een fontein heeft in mijn hart en in mijn ziel die nimmer ophoudt. En dat die zonde ons verloren stelt voor God. Dat is nodig dat we daarvan doordrongen zijn. En dat wij ten opzichte van wie ook op deze wereld geen enkele pretentie hebben van onszelf. De minste zonde in onze gedachten stelt ons schuldig voor God. Het lijdensevangelie brengt ons bij de diepe ernst van de zonde. God neemt de zonde zo ernstig dat hij die niet door de vingers ziet, maar gestraft heeft in de bittere en de smadelijke dood van zijn lieve zoon. Bent u al geschrokken van uw eigen zonde? De verloren zoon zegt in de gelijkenis: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En hij keerde terug naar zijn vader. Judas zei ook: ik heb gezondigd. En hij ging naar de galg. De verloren zoon ging terug. Principieel verschil, dat weet u. Eerste plaats dus dat wij zondige mensen zijn. Paulus zegt: ik ben de voornaamste. En dat leren al Gods kinderen. Ze komen achteraan in de rij. Dan keuren ze zichzelf waardig. In de tweede plaats moeten we, ook om dat lijdensevangelie te verstaan, weten wie de God van de Bijbel is. We kunnen ons natuurlijk een God fantaseren. Een lieve God, een fijne God, een God die doet wat wij graag willen. Die God die bestaat misschien in onze gedachten, maar die bestaat niet in de Bijbel. De God van de Bijbel is de soevereine God. De schepper van de hemel en van de aarde. Een God die geen enkele zonde, hoe klein ook, door de vingers ziet. Maar die elke zonde betaald wil zien en gestraffen wil. Dat doet God niet uit lust tot plagen, maar omdat hij heilig en rechtvaardig is. God die de zonde door de vingers ziet, wordt een willekeurige God. Een God waar we geen eerbied voor kunnen hebben. De God van de Bijbel straft elke zonde. Het is een God van recht. Gelukkig maar. Een grote troost voor al Gods kinderen. God is een God van recht. Hij maakt het kromme. Hij laat het kromme niet bestaan. Hij maakt het kromme recht. De zonde wordt bestraft. Dat zegt de Bijbel. God openbaart zich dat hij de schuldigen niet onschuldig houdt. Heb u dat ook geleerd in uw leven? Dat u met die God te maken hebt in de Bijbel. De God van de Bijbel. Die de schuldigen u dus niet onschuldig houdt. In de derde plaats. Om dat lijdensevangelie te verstaan. Moeten we iets weten. Van de heerlijkheid en de gepastheid. Van de middelaar. Van Immanuel. Wie hij wilde zijn. En dat hij nu in de bres wilde staan. En in de breuk die u en ik geslagen hebben. Dat hij betaalt aan het recht, aan de eisen van de heilige God. En dat de Heer Jezus daarvoor naar de aarde kwam. Om zijn leven te geven tot een los geld voor de zonde. Hij moest sterven. Anders zou er nooit een weg terug kunnen gebaand worden naar God. Hij heeft die weg gebaand. Alleen. En volkomen. Uit de borg van zijn gemeente. En in de vierde plaats is ons nodig. Een oprecht geloof. Waardoor wij deze zaligmaker onszelf eigenen en we deel krijgen aan hem. We kunnen de zalig maken, we kunnen ervan horen, we kunnen erover denken. Voor de eeuwigheid komt het er voor u en voor mij op aan of we die zalig maken met een waar en met een geschonken geloof hebben geëigend en of we voor zijn rekening liggen. Buiten die Christus kunt u God niet ontmoeten. Het zijn vier dingen die misschien vanavond en morgen kunnen overdenken. Als het gaat over de boodschap van Goede Vrijdag. We gaan er vanavond ook bij stilstaan. En dan komen we op de kruisheuvel Golgotha. En ik had uw aandacht graag willen bepalen vanavond bij vers 45 tot en met 49... van Matteüs 27. We lezen daar des Heren woord aldus. En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommige van die daar stonden zulks horende zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. Tot zover. Dit brengt ons bij de diepte van het lijden van de middelaar. We letten daarbij op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de duisternis. In de tweede plaats gaan we letten op de klacht. En in de derde plaats staan we stil bij de troost. De diepte van het lijden van de middelaar. De duisternis in dit lijden. De klacht in dit lijden. En de troost van dit lijden. Gemeente, Matteüs brengt ons in de versen 33 tot en met 56 bij de kruisheuvel Golgotha. Alle evangelisten beschrijven ons de gebeurtenissen op Golgotha, ieder vanuit zijn eigen benadering. Matteüs beschrijft ons de zaligmaker als de koning der Joden, als de zaligmaker van Israël. We lezen in vers 33 het eerste stukje wat Matteüs beschrijft tot en met vers 38 hoe de Heere wordt gekruisigd. We lezen in vers 38 over vers 37 over zijn beschuldiging. We lezen over bedobbelen over zijn klederen. En we lezen dat hij samen met twee moordenaars wordt gekruisigd. Het begin van zo'n kruisiging was altijd een heel aangrijpend gebeuren. U kunt zich wel voorstellen hoe mensen die gekruisigd werden zich daartegen verzetten. Het was tenslotte een dodelijk vonnis wat werd voltrokken. En je kunt je voorstellen dat mensen dan de meest grove verwensingen zouden uiten naar de Romeinse soldaten. Dat ze zich mogelijk verzetten en dat zo'n kruisiging met veel geweld gepaard ging. Met de Heer Jezus lezen we dat alles niet. Hij werd als een lam ter slachting geleid. Hij heeft gebeden voor zijn executeurs, de soldaten die de executie moesten voltrekken. In de tweede plaats lezen we dan hoe de Heer wordt gelasterd door de voorbijgangers. Lasteren door de scharen die voorbij trokken. En in de tweede plaats bespot door de schriftgeleerden, de ouderlingen en de fariseeën. Laster en spot. En dat niet zozeer in de eerste plaats van de wereld, hoewel de Romeinse soldaten ook als spot hebben gedobbeld met zijn klederen, maar hier in dit gedeelte vooral van de godsdienstige mensen, de overpriesters die elke dag de offers brachten, de schriftgeleerden die zo kundig waren in de Bijbelse schriften en die hele stukken uit hun hoofd kenden, de fariseeën die op zich een keurig leven leiden. Al die keurig en nette godsdienstige mensen staan daar bij het kruis van Golgotha te spotten. Mag ons best een boodschap zijn, gemeente. Als vandaag de Heer Jezus zou worden gekruisigd, waar wij dan precies staan. Denk niet dat u er te goed voor bent om bij die fariseeën en die schriftgeleerden te staan. Het zou best kunnen zijn dat we zo geestelijk verblind zijn dat we niet eens weten en verstaan dat de Heere deze weg moest gaan. Zelfs de discipelen en de vrouwen stonden van verre. Er waren er weinigen die het begrepen dat de Heere de weg moest gaan van de kribbe naar het kruis. Petrus had grote woorden gebruikt, dat echter zijn meester verloochend. Hier staan de godsdienstige mensen de zaligmaker te bespotten en te belasteren. In de derde plaats zien we dan, vanaf vers 45 tot en met vers 49, hoe de Heer in de drieuurige duisternis wordt verlaten van zijn Vader. Waarom hebt gij mij verlaten? In dit gedeelte bereikt het lijden van de middelaar, Calvijn zegt, zijn hoogtepunt. We zouden ook kunnen zeggen het dieptepunt. Het lijden komt tot zijn grootste diepte. Zwaar heeft de Heere geleden. Onnoemelijk zwaar. Niemand kan dit peilen. Wat hier gebeurt tijdens de drieuurige duisternis, als het donker wordt in het land Kanaan, en de Heere tenslotte na drie uren uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ten slotte, vanaf vers 50 tot en met vers 56, het vierde onderdeel wat Matthäus wil benadrukken, dat de Heere is gestorven en de tekenen die er na het sterven plaatsvonden, namelijk het scheuren van het voorhangsel in de tempel, de tweede voorhang waarop een cherubim was geborduurd, en in de tweede plaats het openen van de graven van overleden gelovigen die aan velen zijn verschenen. Wij gaan vanavond stilstaan bij het derde gedeelte wat Matthäus ons beschrijft. De verlating van de middelaar door zijn Vader. En dan lezen we in vers 45... en van de zesde uren, dat is 12 uur in de middag, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9 uren toe. Dat is 3 uur in de middag, van 12 tot 3. Om 9 uur 's morgens werd de Heer gekruisigd. Van 9 tot 12 heeft hij enkele dingen gezegd, bijvoorbeeld tot een moordenaar: heden zult gij met me in het paradijs zijn. En onder andere tegen Maria: vrouw, zie uw zoon, en zoon, zie uw moeder. En dan vanaf 12 tot 3 uur hangt de Heer daar stil tussen de hemel en de aarde, hangt hij te boeten voor de zonde van zijn kerk. En plotseling wordt het donker. Sommige verklaarders zijn van oordeel dat die donkerte misschien tot verlichting is van de zaligmaker, dat hij dan wordt afgesloten van de spot en de mensen niet meer goed kunnen zien wat er gaande is op het kruis van Golgotha. Anderen daarentegen zijn van oordeel dat het woord duisternis in de schrift veelal een negatieve lading heeft. We lezen bijvoorbeeld in het profetie van Amos 8, het 9e vers, dat het oordeel samengaat met duisternis. En ik geloof ook dat het terecht is dat we in deze duisternis, geen zonsverduistering, maar een duisternis die van Gods wegen ontstaat, dus door een goddelijk ingrijpen, dat die duisternis is bedoeld tot verzwaring van de weg die de middelaar moet gaan. U kent allemaal dat verschijnsel wel. Overdag kun je het nog een beetje dragen, als het dan stil wordt door donker en de eenzaamheid omringt je, dan kunnen er van die hele bange momenten zijn. Angsten, zorgen en moeite die vooral in de nacht je bespringen. Nou, zoiets treedt hier ook op. De Heere hangt tussen de hemel en de aarde. Het wordt stil, het wordt donker in het land Canaan. We werken tot het land Canaan. De kanttekening wijst daarop. Aarde kan ook oorspronkelijk betekenen land. En waarom wordt het nu zo donker? Waarom die duisternis? Trouwens, wat wordt met die duisternis bedoeld, gemeente jong en oud? De duisternis zouden we kunnen benoemen als het spotten van de mensen. Er komt een duisternis van spot, van minachting over de zaligmaker. Wat is dat aangrijpend ook voor hem geweest? Mensen die hij mogelijk genezen heeft. Mensen die zijn brood hebben gegeten, wat hij uitdeelde toen de 5000 door hem werden gevoed. Mensen die hij het evangelie heeft verkondigd. Jeruzalemmers, waarvan de Heere heeft gezegd: och Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Dergelijke mensen staan rond het kruis te spotten en hem te belasteren. Spot is een heel venijnig wapen. Spot kan iemand tot in het diepst van zijn bestaan raken. We kunnen iemand bijvoorbeeld lichamelijk kwetsen, maar we zijn ook in staat om iemand mentaal te kwetsen. En wat dat betreft is spot een heel gevaarlijk instrument om mensen te ontwrichten en levenslang te beschadigen. De Heer heeft ook enorme spot gevoeld van de farizee, van de schriftgeleerden, van de mensen rond het kruis, van de soldaten die hem bespot hebben, als een spotkoning naar Golgotha hebben gebracht. Wat een duisternis heeft dat rondom hem gegeven. Wat een verlatenheid, wat een eenzaamheid ook. Het is echter niet in dit vierde kruis voor het voornaamste waarop de nadruk moet vallen, hoewel het wel heeft bijgedragen aan de diepte van zijn lijden. Het staat niet voor niets in het hier voorliggende gedeelte. Trouwens, hoe reageren wij menigmaal op spot? Er hoeft maar iemand een vinger naar ons uit te steken en we zullen het wel eens even. Komt zomaar spontaan in ons op: hier hangt iemand die veracht en de onwaardigste onder de mensen, die al die spot geduldig als een lam heeft gedragen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. In de tweede plaats, in deze duisternis, is ook de hel actief. Die geesten waar we af en toe van lezen in de Bijbel, bijvoorbeeld aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus, werd hij 3 maal verzocht door de Satan. Heel de levensweg van de Heer Jezus is omringd geworden door de verzoekingen van de vorst der duisternis. Keer op keer is hij bezig geweest om, indien het mogelijk was, de zaligmaker van de weg die hij gaan moest af te leiden. Dat heeft de duivel geprobeerd bij Adam en Eva. En het is hem gelukt. Adam en Eva zijn gevallen. De droevige geschiedenis kunnen we lezen in Genesis 3. De duivel heeft het met verdubbelde kracht geprobeerd in het leven van de Zoon van God. Heel de hel is tijdens die 3-urige duisternis op de been om de middelaar te benauwen, om hem het vuur aan de schenen te leggen, om hem tot struikelen te brengen. Hoe zou de duivel dat hebben gedaan? Och, aan het begin van het openbare optreden heeft de duivel aan de Heer Jezus iets voorgespiegeld. Als hij 1 moment Satan zou erkennen als een wettig heer van deze wereld, dan zou de Satan al zijn rechten als de overste van deze wereld opgeven. De hel heeft 3 uur lang elk moment van dat lijden de Heer als het ware voorgespiegeld. Het kan ook anders. Er is een andere weg mogelijk waardoor de overwinning wordt behaald. Er is een andere weg mogelijk om de werken van de Satan te verbreken. Het kan anders. Elk moment heeft de Satan deze gedachte naar voren gebracht. Elk moment heeft de Heer in die 3-urige duisternis deze gedachte van de hand gewezen. Er is daar een worsteling gaande op Golgotha tegen alle machten van de hel. Een worsteling die niemand van ons na kan doen. Een worsteling die door de koning van de kerk is gewonnen, waarin hij Satans kop heeft vermorseld. Maar zijn verzenen werden wel vermorseld. Hij kwam er niet zonder pijn uit, gemeente. Hij heeft gehoorzaamheid geliefd. De verzenen van het vrouwenzaad zouden vermorseld worden. De Satan heeft in die 3-urige duisternis met een intense kracht geweld geoefend op de middelaar. De zaligmaker heeft gedragen, doordragen tot het einde toe. De spot van de mensen, het woeden van de vorst der duisternis, die ook vandaag nog omgaat als een briesende leeuw en als een engel des lichts. Heb u er wel eens last van gehad? Heeft de Satan u wel eens aangevlogen? Heeft u van alles wijs gemaakt? De een maakt die wijs. Er is een uitverkiezing. Dus ik zou er maar niet aan denken dat u bent uitverkoren. Want dat zijn er maar een paar. Daar moet je op zijn minst dominee voor zijn. Want anders hoor je niet bij het getal van de uitverkorenen. Een ander maakt die wijs. Je hebt de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Dus voor u is er geen redding. En zo gaat hij verder met zijn listig werk. Weer een ander maakt hij wijs. De zonde. Ach, wat is dat nou toch? Dat is toch zo erg niet? Je bent toch jong? Zonde gerust een poosje. Later kan het wel anders worden in je leven. En weer iemand anders maakt hij wijs. Nu heb je te veel gezonden. Nu kun je niet meer behouden worden. O deze vorst der duisternis, heeft de zaligmaker beproefd en aangevallen. Hij zal het niet laten om ook vandaag mensen mee te slepen naar een naar verderf. Maar het is niet het voornaamste dat de Heer in die drieuurige duisternis heeft gedragen. De spot van de mensen, het woeden van de vorst der duisternis. Het voornaamste in die duisternis is de ontzaglijke toorn Gods over de zonde. Zonde die begonnen is in het paradijs. Zonde die vanaf dat moment is doorgebroken in deze wereld en die ons schuldig stelt voor God. Zonde moet betaald worden. De zonde kan niet onbetaald blijven. Elke zonde is een krenking van Gods majesteit. En God laat zijn majesteit niet omlaag halen. God moet en zal de zonde rechtvaardig straffen. En dat daalt neer op de middelaar. Want daar op het kruis van Golgotha hangt het tussen de hemel en de aarde. En de apostel zegt, een vloek geworden. Nee, God de Vader heeft zijn Zoon nooit gehaat. Maar God de Vader heeft het wel behaagd om hem te verbrijzelen. Hij heeft zichzelf, zegt Paulus, vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. De volle, ongemengde toorn Gods barst los over deze zaligmaker. En daar hangt hij tussen de hemel en de aarde, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Alleen. Niemand is bij hem. Alleen hangt hij daar. Tussen de hemel en de aarde. Alleen hangt hij daar om te betalen. Een schuld die vanuit de mens gezien onbetaalbaar is. Maar alleen door God zelf betaald kan worden. Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. De schrikkelijke toorn Gods. Die we vinden in de Bijbel. Bij de ondergang van de eerste wereld. De schrikkelijke toorn Gods die we vinden bij de omkering van Sodom en Gomorra. De schrikkelijke toorn Gods die we vinden bij de ondergang van Jeruzalem in de tijd van de Babylonische wegvoering. De schrikkelijke oordelen Gods die gaan bijvoorbeeld over Herodes toen hij van de wormen werd gegeten. De schrikkelijke toorn Gods die gaat over allen die onbekeerd leven en onbekeerd sterven en die openbaar zal worden op de oordeelsdag. Die toorn daalt neer op deze zaligmaker. Die toorn is niet vanwege zijn eigen zonden. Die toorn Gods daalt op hem neer, omdat hij tot zonde is gemaakt. Hij moet betalen. Daarom wordt het donker. En daarom roept hij het uit. Waarom hebt ge mij verlaten? Gemeente jong en oud. Dit is vanwege de zonde. En dan kunnen we makkelijk praten over de zonde. Dan kunnen we er een beetje oppervlakkig over praten. Nu kunnen we daar dogmatisch over praten. Een mens is maar een goddeloze zondaar en zo. Een beetje dikke termen erbij gebruiken. De Heere brengt zijn kinderen bij de praktijk van de zonden. Zonden worden praktijk in hun leven. En dat dit nu nodig was vanwege mijn zonden. Dat de zaligmaker daar in de eenzaamheid heeft gehangen. Want anders is er geen weg terug naar God. De lijdensgeschiedenis. Golgotha. brengt ons bij de ernst van de zonde. En heel de Bijbel wordt er nooit gemakkelijk, bijvoorbeeld over kleine zonden, over bepaalde vergevelijke zonden, of zonden die we nou eenmaal, ja, vanuit onze geringheid doen, gesproken. Heel de Bijbel wordt voortdurend ernstig over de zonde gesproken. En voor de zonde moet betaald. Hier wordt betaald. De volle toren Gods wordt op hem geladen. Opdat de kerk zou weten dat hij de enige en de volkomen middelaar is. Laten we in onze tweede gedachte daar ook een ogenblik bij stilstaan. Wat nu de klacht is, hoe de Heere dat oordeel van de zonde, die volle toorn Gods, heeft gedragen. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen, en dat doen we uit Psalm 35 en daarvan het 11e vers. 35, het 11e vers. Lezen in vers 46 hoe de Heere na die drieuurige duisternis tenslotte luid en duidelijk over Golgotha roept: Eli, Eli, lama sabachthani. Matthäus voegt er een vertaling in het Grieks uiteraard aan toe: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook in Markus vinden we deze uitroep. In Markus staat alleen Eloi, Eloi. Matthäus neemt de uitroep op in het Hebreeuws, de taal dus van het Oude Testament. Bij Markus vinden we de uitroep in het Aramees of het Syrisch, de taal die in Israël werd gebruikt. Dus er is een verschil in taal waarin het wordt weergegeven. Vandaar dat verschil in uitroep. We lezen in vervolg dat de mensen ermee gaan spotten. Eli, Eli, lijkt dat op Elia. En sommigen zeggen: laten we eens kijken of Elia komt. Anderen zeggen: hou op. En er wordt ook wat water naar de Heere toegebracht. Trouwens, sommigen zijn van oordeel dat dat water misschien tot verlichting is geweest van de Heer Jezus. Maar dat is niet zo. Alles op het kruis is tot verzwaring en tot verbittering van het lijden. Water met gal gemengd, we zouden ook kunnen zeggen water met zout gemengd. Als je iemand die dorst heeft een beker zout water geeft, dan wordt het alleen maar erger, gemeente. En dat is ook de bedoeling van het water wat de Heer wordt toegeschikt. Hij drinkt het. Vaak gooide men ook nog dat water met gal gemengd over de wonden, zodat die wonden bijvoorbeeld over zijn voeten en over zijn lichaam extra gingen branden. Dus dat water, dat is geen gunst, maar dat is een extra verzwaring van dat lijden. Gemeente, we zien dat de Heer in die drieuurige duizenden na uit wat er nu eigenlijk in die drieuurige duisternis is gebeurd. Want als hij daar hangt tussen de hemel en de aarde, spottende mensen, een geopende hel en de brandende toorn Gods, wie is er dan bij de zaligmaker? De discipelen zijn het niet. De engelen, in de hof van Gethsemane was er nog een engel, die zijn er ook niet. Zijn vader. Maar de Heere, 33 jaar in zijn gemeenschap heeft geleefd. Keer op keer heeft de Heere in het gebed de gemeenschap gezocht met zijn vader. En wat gebeurt er in die drieuurige duisternis? De gemeenschap wordt door zijn vader verbroken. Hij wordt verlaten. De Heere hangt daar. Tussen de hemel en de aarde alleen. En er is niemand die zich om hem bekommert. En die een hand uitsteekt om hem te helpen. Dat is eigenlijk wat hier staat. En wat er gebeurt. En aan het einde van die drieuurige duisternis horen we de Heere roepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan gaan we in onze tweede gedachte een paar dingen opnoemen die nauw verband houden met dit vierde kruis. Het is het vierde woord wat de Heer uitspreekt op het kruis van Golgotha. In de eerste plaats vraag ik uw aandacht voor de zwakheid van de menselijke natuur. De Heer was God en mens. We weten dat de Heer een ware menselijke natuur heeft. Een lichaam wat gekweld en wat gepijnigd werd. En een ziel die ook gekweld en gepijnigd werd. Waarin helse angsten zich opdrongen. En in die verzwakte menselijke natuur heeft de Heer dat 3 uur lang gehangen. De brandende toren Gods. Onze Heidelberger catechismus wijst erop. In de 12 artikelen hebben we er een uitdrukking voor. Nedergedaald ter hel. De verzwakte menselijke natuur. En in die natuur bleef de Heere staande. Wij zouden 100 keer gevallen zijn. Adam en Eva hadden een menselijke natuur zonder zonde en zijn gevallen. De Heer Jezus had een ontluisterde menselijke natuur en hij bleef staande. Is dat geen heerlijkheid van de middelaar? Want de Hebreeënbrief schrijver zegt zelf, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft het moeten leren. Wat het is met een verzwakt lichaam en met een beangste ziel daar te hangen in de toren Gods. En dan tot het uiterste. Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt Paulus, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Het lijdensevangelie brengt ons bij de heerlijkheid van de middelaar. Dat hij nou in de natuur heeft geleden. die net zo zwak is als die van u en van mij. Een net zo verzwakt lichaam als ons verzwakte lichaam. Een net zo verzwakte geest als onze verzwakte geest. Op één ding uitgezonderd. Hij kende de zonde niet van binnenuit. De zonde kwam wel op hem af. De Satan heeft hem wel benauwd. De zonde kwam echter niet van binnenuit. De Heer had geen inwonend verderf. Dat hebben wij wel. Dat had de Heer niet. Hij had een zuivere ziel en een zondeloos bestaan. Maar verder heeft hij alles gedragen. En in die verzwakte natuur, 3 uren tussen de hemel en de aarde, in de brandende toren Gods gehangen. Zulk een zaligmaker past ons. In zijn wonden vinden wij allerlei vertroost. Hoe gebrekkig, hoe aangetast ons lichaam ook mag zijn. Christus weet ervan dat het betekent om een verzwakt menselijk lichaam, om een aangevochten menselijke geest te hebben. Hij heeft in de 3-urige duisternis dat volledig gepeild. Dat is het eerste. Bij dit 4e kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij zijn er wel eens snel mee om te zeggen, het moet maar gaan om het waartoe. Waartoe gebeurt dit? Waarom? De Heer had ook zijn vragen. Waarom deze diepte? Waarom deze last? Waarom? Het is geadresseerd aan zijn Vader. Zo zijn er dus ook waarom vragen die gesteld kunnen worden. En waarop hier in deze borg en zaligmaker antwoorden worden gegeven. Waarom hebt ge mij verlaten? In de 2e plaats, let er ook eens op hoe de Heer in een verzwakte menselijke natuur heeft geleden. Maar hoe hij ook alleen heeft geleden. De discipelen waren er niet. De vrouwen stonden van verre. De engelen hebben verbijsterd gezien en mochten niet helpen, zoals de engel wel ondersteunde in de hof van Gethsemane. En God de Vader heeft zijn zoon verlaten. Hoe we ons dat moeten voorstellen, dat weten we niet. Luther zegt, God van God ontdaan. Wie kan dat bestaan, verstaan? Het is wel een realiteit geweest, dat de zaligmaker dat helemaal alleen hing tussen de hemel en de aarde, 3 uren lang. De eeuwige toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording, heeft gedragen. Daarom is er ook maar één naam onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. Wat schittert hier weer opnieuw zijn middelaars heerlijkheid. Nee, dan kunnen wij niet behouden worden door een engel. Dan kunnen wij niet behouden worden door Paulus, hoe belangrijk hij ook geweest is in de bedeling van Gods genade. We kunnen alleen behouden worden door deze heiland, die alleen en volkomen de prijs heeft betaald. Want na de 3-urige duisternis klinkt tenslotte rond 5 uur in de middag. Het is volbracht. Hij heeft de pers inderdaad getreden. Let er in de 3e plaats eens op. Wat de Heere voor woorden gebruikt. Als hij dat 4e kruiswoord uitspreekt. De Heer had geen steun in mensen, geen steun in engelen, geen steun meer aan zijn Vader. Verlaten. En toch. Hij citeert een woord uit de psalmen. Psalm 22. We hebben het samen gezongen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En als we de psalmen lezen, als een citaat, een psalm wordt geciteerd, moeten we ook verder lezen. En dan zien we in psalm 42 een profetie. Wat er in die drie uurige duister in het hart van de Heer is omgegaan. En hoe hij vast heeft gezocht en gevonden in het woord Gods. Wat komt hier de Bijbel op een uitnemende plaats te staan. In zijn allerdiepste nood, in zijn allerdiepste vertwijfeling. Terwijl iedereen hem ontvalt en hij alleen hangt tussen de hemel en de aarde. Blijft het woord Gods over. En heeft de zaligmaker troost gezocht en houvast gevonden in dat woord van God. En gemeente, jong en oud, laat niemand gering denken over de Bijbel. Het boek van God dat ons geschonken is. In zijn diepste aanvechting heeft de Heer Jezus de woorden Gods. Die moeder Maria hem als kind had voorgelezen. Hem als kind had voorgehouden. Die hij gehoord had in de synagoge in Nazareth. Later gesproken heeft in de synagoge van Capernaum. Dat woord van God heeft in zijn diepste benauwdheid als het ware geklonken. Dat was het wat er omging in zijn hart en in zijn ziel. Dat bleef erover. Zouden wij dan enig ander middel zoeken om onze ziel te redden in de allergrootste benauwdheid? De zaligmaker geeft hier een voorbeeld van de grote betekenis van de woorden Gods. Dan begrijpt u ook wel dat ik niet bedoel het woord Gods op een farizeese, schriftgeleerdachtige manier, waarbij we de woorden als het ware automatisch kunnen zeggen, waarin we ook nog grote debatten kunnen voeren wat er nu wel precies en niet precies staat, als zouden wij dat woord van God maar naar believen kunnen interpreteren en uitleggen en verwoesten nadat we inzichten hebben. Nee, zo niet. Het woord van God als het voedsel van onze ziel. Zo was de Heer zijn openbare optreden onder Israël begonnen. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij het woord Gods, het woord dat uit Gods mond uitgaat. Zo ook heeft de Heer tenslotte op het kruis zijn leven beëindigd. En het is een geheim dat al Gods kinderen kennen. Tenslotte blijft er één grond over. En die grond is Christus en die maakt zich bekend persoonlijk in het woord. Hij wandelt ook in ons midden, in het gewaad van het woord. Hij wandelt onder ons in wat hij zegt door middel van het woord. En alles wat naar het woord niet is, het zal geen dageraad hebben. Kent u ook de kracht van dat woord aan uw ziel? We kunnen 100 Bijbelteksten uit ons hoofd kennen en dat is goed. Kenden we er maar meer, hebben we ook de kracht, de zoetheid ervan geleerd? Heeft het woord ons persoonlijk aangeklaagd? Heeft het woord ons persoonlijk onderwezen? Heeft het woord ons persoonlijk bemoedigd? En heeft het woord in de diepste nood van ons leven het enige wat over is gebleven? De Heer Jezus heeft het zo geleerd. Heeft het zo op het kruis van Golgotha beoefend. Het is een heel slecht teken als we zeggen, nou ja, de Bijbel, nee, die vind ik een beetje moeilijk. En daar heb ik vandaag nog niet zo in gelezen. En dan moet God je verstand maar verlichten, want anders blijft het maar een gesloten boek. En als we zo geringschattend over de Bijbel kunnen spreken. Gemeente, de Bijbel is het woord van God. En waar de Heer dat woord toepast door zijn geest, krijgen we dat woord lief en nodig. En wordt dit vierde kruis, of trouwens ook het laatste, dan wordt deze weg van de zaligmaker ons dierbaar in ons leven. Dat is het derde wat opvalt. Als we die lijdende zaligmaker daar alleen zien hangen. En tenslotte horen uitroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ten slotte nog een laatste element. Onthoudt u ze. De verzwakte menselijke natuur. Daarin heeft Christus geleden. In de tweede plaats alleen geleden. Niemand stak een hand met eerbied gestoken naar hem uit. Hij hing daar alleen. Was alleen betaald. Zelfs zijn vader heeft hem verlaten. In de derde plaats. Hoe dat woord van God door hem heen ging. En het woord van God zijn enige houvast bleef. Door alles heen. En in de vierde plaats. Mijn God. Om 12:00 is het donker geworden. Om 3:00 wordt het weer licht. Heeft de Heer nu de toorn Gods gedragen? Is de hitte van Gods gramschap geblust? En dan luidt het antwoord: ja. Hoe weten we dat? Mijn God. Hoe diep de Heer ook wegzonk. Hoe zwaar de last ook was die hij moest dragen. Voor de mensenkind niet te dragen. Borgtochtelijk heeft de Heer het gedaan. Maar na de 3-urige duisternis. Is het eerste woord wat hij spreekt. Een geloofswoord. God de Vader heeft zijn Zoon verlaten. God de Zoon. Houdt zich vast aan zijn Vader. Het vertrouwen van de Zoon in de Vader is ongeschokt gebleven. En ondanks alles, ondanks de diepte van het lijden en ondanks de felheid van de aanvallen van de Satan, blijft de band van de Zoon naar de Vader ongerept. En heeft hij door het geloof overwonnen. Mijn God. Mijn. Dat is een geloofswoord. Persoonlijk. Keer op keer vinden we het in de psalmen. Zo heeft de middelaar in die geweldige duisternis geloof geoefend op zijn Vader. Dat er achter dit lijden de heerlijkheid zou zijn. En horen we de apostel schrijven in de Hebreeënbrief. Dat hij de smaad en de schande heeft veracht. Ziende op de vreugde hem voorgesteld. Het kruis heeft verdragen, de schande veracht. En is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Dit is in deze ontzaglijke toorn Gods niet ondergegaan en omgekomen. Integendeel. Heeft het gedragen tot het einde toe. En na de 3-urige duisternis gaat als het ware de zon weer schijnen. En is in beginsel de kop van Satan vermorzeld. En de overwinning behaald. Mijn God. We horen het in de mond van de middelaar. De band naar zijn Vader is van hem uit ongeschonden gebleven. En zo heeft hij overwonnen. Inderdaad. Doordat zijn goddelijke natuur met zijn menselijke natuur was verenigd. Maar het was wel een overwinning die behaald moest worden. De Hebreeënbrief schrijver zegt in Hebreeën 5. Waar we het volgende lezen. In de dagen zijn vleeses gebeden. En smeking tot degene die hem uit de dood verlossen kon. Met sterke roepingen en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde in de vreze. Mijn God. Mag ik het heel eerbiedig zeggen? Bedoel dat eerbiedig. Maar heel eenvoudig zeggen. Toen de engelen En toen God de Vader dat naar de drieuurige duisternis hoort, toen was er blijdschap in de hemel en een vreugde bij de Vader. Want de schuld werd betaald en de weg was gebaand. De eeuwige toorn Gods was weggedragen door het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het vierde kruiswoord, een klacht. In die klacht klinkt ook de overwinning die 2 uur later volkomen gestalte zal krijgen als de zaligmaker uitroept: het is volbracht. Dan krijgt dit kruiswoord en deze zaligmaker ook een uitnemende betekenis. Als de leeuw uit Juda's stam, de toorn Gods volledig gedragen, de weg teruggebaand naar God. En dat brengt ons als vanzelf in onze derde gedachte, de troost die ligt in dit kruiswoord, in dit gedeelte van de lijdensgeschiedenis. We hebben eerst gezien de duisternis, de tweede plaats de klacht, in de derde plaats de troost. En dan moet het ons wel opvallen, gemeente, wat we bijvoorbeeld vinden in het avondmaalsformulier, dat de Heere veroordeeld werd, opdat wij nimmer meer in het oordeel zouden komen. Dat de Heere bespot werd, opdat wij niet te schande zouden staan voor God. En dat de Heere verlaten werd, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Onze Heidelberger Catechismus geeft een hele praktische uitleg bij dit kruiswoord. Waarom volgt daar een nedergedaald ter helle? Waarom dus mij verlaten, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Wat is de troost in deze gebeurtenis op Golgotha? In de eerste plaats dat ik in alle aanvechting mag weten en er verzekerd mag zijn, van mag zijn, dat er één op Golgotha voor zijn kerk heeft geleden. In de tweede plaats dat deze gebeurtenis ook strekt tot troost van Gods kerk en van Gods kinderen in de aanvechtingen van het leven. In alle waaroms is er één antwoord, en dat is deze heiland die gezegd heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En tenslotte is er in dit kruiswoord ook de garantie dat hij al de zijnen van hun onuitsprekelijke benauwdheid en pijn verlossen zal. Hij heeft het niet voor niets geleden. Hij heeft niet voor niets die volle toorn Gods op zich genomen en werd op hem geladen. Hij heeft het gedaan opdat de kerk des Heren zou horen: de schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. En dat brengt ons bij het ware geloof, het zaligmakende, het rechtvaardigende geloof. Dat ware geloof, dat kunnen we vergelijken met een oog dat in de eerste plaats naar binnen ziet. En dan, ik herhaal het nog maar eens, dan kunt u van heel de kerk een rij mensen maken, de belangrijkste vooraan en de slechtste achteraan. De Heer, daar ben ik waard. Achteraan, op de allerlaatste plek. Andere plek heb ik niet verdiend. Dat leert het geloof. Dat leert de wet ons niet. Dat leert ons verstand ons niet. Dat leren we elkaar niet. Dan kunnen we denken dat we er komen, maar de Heer brengt het tenslotte. Je komt op de laatste plek terecht. En als je op die laatste plek komt, dan zijn Alle andere mensen hebben u geen enkele moeite meer. Zolang we nog moeite hebben met iemand anders, dan staan we nog niet op de laatste plek, gemeente. Op de laatste plek heeft met niemand meer moeite. Dan kun je alles aan. Dan blijft er maar één grote zondaar over en dan ben je zelf. En verder niemand. Je komt er daarom ook weinig tegen die zich de laatste plaats waardig keuren. De een heeft zijn godsdienst, de ander heeft zijn preken, een derde heeft zijn waardigheid, een vierde kan dat nog, en een zesde komt daarmee, en een zevende voor de oude waarheid, en een zevende komt daarmee. We zijn er zo nog maar niet. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Daar heb je niks meer over, gemeente. Daar heb je helemaal niks meer over. Daar kom je alleen maar armoede gewaar in jezelf. En daar blijft het dan ook bij. Schoon ik arm ben en ellendig, geen verkapte hoogmoed. Het ergste is trouwens als de fariseer gaat bidden: o God, wees mijn zondaar genadig. Nou, daar staan we bijna vooraan, hebben we onszelf al vooraan gedrongen. Nee, Gods volk komt achteraan in de rij. En daar gaan ze vrijwillig naartoe. Dat is het eerste wat het geloof doet. En het tweede wat het geloof doet. Dan komt die zaligmaker langs. Die steekt zijn handen uit en die zegt: kom. En dan steek je ook je handen uit. Door het geschonken geloof. Heere, wil u dat aan mij krijgen? Wil u dat dan zo één omzien? En dan ga je die zaligmaker omhelzen. Ook in zijn vernedering. Dan krijgt hij dan een dierbaarheid en een heerlijkheid. Als hij daar hangt. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Wat gaat dan die gekruiselde schitterend? En wat kun je Paulus dan begrijpen? Als hij opmerkt in de Galatenbrief: ik ben met Christus gekruist. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij en dat ik leef. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad, dus zelf voor mij gegeven heeft. Dat ware geloof verenigd met deze heiland. En dat ware geloof neemt deze heiland met heel zijn zoen en kruisverdiensten aan. En wenst niet anders dan alleen uit hem te leven en van hem te horen. Kom, mist u dat geloof, dan gaat het niet goed in uw leven. Dan zou ik zeggen: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Is dat de grote vraag en de worsteling in uw leven? Weet u, dan zit de haper er meestal in. Dat we nog niet op de laatste plek willen staan. Dat we nog altijd wel iemand hebben die er nog achter ons hoort. Waarover we zo onze gedachten hebben. Gods volk komt op de laatste plek. En als ze de als de Heere ze er brengt, raapt hij ze ook op. En dan brengt hij ze op de voorste plek. En als je op de voorste plek bent gebracht, Heere, dan staat u de grootste boef. Maar u naar oogst. Het is waard is dat hij hier mag staan. En die men niet kan begrijpen. Dat u naar zo één wilde omzien. Die gaan allemaal naar de hemel. Die komen allemaal één keer zeker thuis. En dat kosten van hem. Op het kruis van Golgotha heeft gezegd: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 32, het zesde vers. 32, 6. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.